Ik heb straks in mijn verbouwereerdheid gezegd dat de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een raaf. Dat deed ik natuurlijk expres om te kijken of jullie opletten. Nee hoor. Ik wou zeggen een witte duif. Toen dacht ik, het staat helemaal niet in de Bijbel dat die wit was. En van witte duif kwam ik op witte raaf. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Je probeert dan te snappen hoe je in zo'n rare fout komt. Want mijn geest zei duif, mijn mond zei raaf. Dus laat het niet door Nederland gaan. Want een raaf is een onrein dier. Dat kan het nooit geweest zijn. Een tweede iets wat ik net hoorde in de pauze, dat was bij een van de vorige lezingen, het vorige seizoen, maar dat past ook weer bij vanavond, waar we het gehad hebben over een koninkrijk van kracht. Dan hadden we het ook gezegd dat we allemaal het voorrecht hebben, daar hopen we de volgende keer op terug te komen, dat we de zieke de handen mogen opleggen. Een genezing over hem mogen uitspreken. En er was één zuster die daar nogal verontwaardigd over was, die zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Maar laat ze nou een ziek kind hebben, dat dat tot een grote innerlijke strijd leidde die het tenslotte toebracht dat ze dat inderdaad is gaan bidden. En het kind zelf zei op een bepaald moment, mama, nou moet je maar ophouden met bidden, je moet nou maar gaan danken. Dat is mooi, hè? Wat dat betreft zie je eigenlijk, want dat was het begin van de genezing. En dat kind zelf gaf dat aan. Ik denk wel eens een keer heel menselijk, als je ziek bent, kan je beter voorbeden vragen aan een kind of aan een pasbekeerde dan aan zo'n gerijpte dienstknecht als mijn persoontje bijvoorbeeld, oud en grijs in de dienst. Want zo'n pasbekeerde of een kind heeft vaak veel meer geloof. Het heeft nog minder teleurstellingen ondervonden. En je ziet heel vaak, het is zo makkelijk om voor kinderen te bidden. Het gaat natuurlijk niet altijd op. Maar het is vaak zo makkelijk omdat ze een eenvoudig kinderlijk geloof hebben. Terwijl wij allemaal theologische en praktische en theoretische bezwaren hebben, zoals die moeder zelf. We zijn allemaal heel dankbaar dat dat kind zo goed hersteld is. Bestaat er in het koninkrijk nu naast lijden ook nog heerlijkheid en blijdschap? Hoe wordt dat in Matteüs uitgedrukt? Ja, dat is een mooie vraag. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, het loutere feit dat iemand een dienstknecht van de Heer Jezus is, dat is al zo'n vreugde. Ik denk heel vaak, dat is dan wel aan het einde, maar de werpse schaduw vooruit naar nu. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 25 tegen die twee eerste slaven, die goede slaven. Hij zegt tegen hen, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. Ga in de vreugde van je Heer. Dat is misschien de mooiste beloning die we zullen krijgen. De Bijbel spreekt over steden waarover we zullen regeren. Over veel zal ik u stellen. Maar het allerbelangrijkste is de glimlach van de Heer zelf, als hij tot ons zal zeggen, wel gedaan. Het is uit liefde tot de meester en dat geeft nu al grote vreugde. We zullen dat later op andere wijze tegenkomen. Romeinen 14, vers 17 zegt, het koninkrijk Gods bestaat in gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het is nu tijd van verdrukking, vervolging, smaadheid om Christus wil, maar iets van dat wel gelukzalig, wat er staat in Matteüs 5, dat straalt ook al af op het heden. Wel gelukzalig is een ouderwets woord. Eigenlijk is het, en zo staat het ook in de Telos-vertaling, gewoon gelukkig. Als mensen vragen, hoe kom je aan het ware geluk? Lees eens de zaligsprekingen. Want dan zie je dat je gelukkig kunt zijn, ondanks dat je treurt, ondanks dat je honger en dorst naar de gerechtigheid. Ondanks dat, en nog noem nog maar meer dingen, ondanks dat je vervolgd wordt. Je bent gelukkig. De Heer Jezus zegt, je zult gelukkig zijn. Je bent gelukkig. Ook al ben je nu in die omstandigheden, want straks komt de beloning. En daar mag je nu al naar uitzien. Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen, maar dit is al denk ik al heel belangrijk. Kunnen we zeggen dat de Joden nu in Israël, die Christus niet als koning erkennen, verloren gaan? Nee, dat moet je niet zeggen. Je moet ook niet zeggen dat ze behouden zijn. Wat je moet zeggen is dat alleen God het hart kent. Ik heb straks gesproken over mensen die bewust weten dat de Heilige Geest de Geest is en hen toch een de duivel noemen. Maar wij kunnen niet altijd beoordelen of dat bewust gebeurt. Dat weet alleen God zelf. Hij kent de harten. Heel veel Joden verwerpen Jezus als Messias, maar ze kennen hem niet werkelijk. Een heel belangrijke reden waarom zij hem afwijzen, dat is niet omdat ze het grondig onderzocht hebben en het er niet mee eens kunnen zijn. Maar is vooral door het slechte getuigenis dat wij als christenen door 2000 jaar heen geleverd hebben. In alle christelijke gemeenschappen, kun je wel zeggen, ik heb het nu niet over de evangelische stromingen van de 20e eeuw. Maar daar is ook de grote kentering gekomen in de reformatorische, in Lutherse, Anglicaanse, katholieke kerken. Maar je kunt rustig zeggen, alle kerken van voor de 19e, van voor de 20e eeuw, daar vind je het antisemitisme. Juist het christelijk antisemitisme. Omdat Israël Christus verworpen zou hebben, terwijl dat een paar honderd Jeruzalemmers zijn geweest. Maar dat wordt alle Joden aangerekend. Spreekt men zo gemakkelijk een oordeel over hen uit. Alle oordeel komt aan God toe. Er zijn er onder hen die in grote vreugde en liefde uitzien naar de Messias. Maar wie er ogen bedekt zijn. God zelf heeft hun gezicht bedekt, staat in 2 Korinthe 3. Ik vertel wel eens het verhaal van die Duitse vorst in de middeleeuwen. Die bevriend was met een plaatselijke rabbijn. Maar toen de discussie kwam op Jezus van Nazareth, wilde de rabbijn daar niets van weten. En de discussie bekoelde. De vriendschap bekoelde. En tenslotte was die vorst zo boos dat hij die rabbijn liet roosteren op een vuur om hem zo te dwingen te zeggen dat Jezus de Messias was. En deze rabbijn onder de vreselijkste smarten stierf tenslotte met op zijn lippen de woorden die elke Jood op zijn einde uitspreekt als hij de kans krijgt. Hoor Israël, de Heer, onze God is een enige Heer. Ik denk dat als zo'n Jood en die vorst, nee, het was een bisschop geloof ik, maakt ook niet uit. In ieder geval, het was een Rooms-Katholieke hoogwaardigheidsbekleder in de middeleeuwen. Als die beiden voor Gods gezicht staan, hoe zal God daarover oordelen? Ik geef daar geen antwoord op, ik vraag het maar aan u. Maar zo vandaag aan de dag ook zo. Ieder die het waarachtige evangelie gekend heeft en van zich afgewezen heeft, draagt een geweldige verantwoordelijkheid. Alleen wij kunnen lang niet altijd in de harten kijken of iemand het echt gekend heeft. En dus ook bewust afgewezen heeft. Velen hebben van de kant van de christenen zoveel narigheid ondervonden, ik bedoel nu de Joden, dat ze helemaal nooit de kans in hun leven gekregen hebben om het evangelie echt te leren kennen. Ze zijn al zo bevooroordeeld door wat wij voor slechts hen hebben aangedaan. Dat mogen we niet onderschatten. Laten we dus maar aan de Heer de God overlaten. Bovendien, als een Jood de Heer Jezus aanneemt, dan betekent dat het voor zijn gevoel in heel veel gevallen, gelukkig verandert dat nu, dat hij zijn joodschap daarmee moet aangeven, dat hij de banden met zijn Joodse volk, met zijn traditie verliest. Er schijnen meermalen gevallen geweest te zijn, dat is door verpleegsters opgetekend, van orthodoxe Joden die op het einde, op hun sterfbed, in hun laatste zuchten Jezus beleden hebben. Er was een belijdenis die ze in hun leven met zich hebben omgedragen. Ze hebben het al die tijd geweten. Ze hebben al die tijd in hem geloofd. Maar ze hebben het nooit willen uitspreken. Omdat ze bang waren, ook weer door het verkeerde onderwijs dat wij gegeven hebben, dat ze dan het Jodendom moesten prijsgeven en de banden met hun oude volk zouden moeten verliezen. Vroeger was dat ook zo. Als een Jood lid werd van de kerk in de tijd van de Griekse orthodoxie en de Rooms-Katholicisme, dan moest hij alles wat aan zijn Joodse verleden herinnerde afzweren. Daar liggen heel diepe vragen. Als u daar meer over wilt weten, dan beveel ik u waarschijnlijk mijn boek aan, Hoe lief heb ik uw wet. Nee, pardon, eigenlijk, dat gaat ook over het Jodendom, maar eigenlijk nog meer het Jobslijden van Israël. Het Jobslijden van Israël, wat uitvoerig op deze vragen ingaat. Wat als wel je hart naar de koning uitgaat en je weet van vergeving van zonde, maar het vuur en de passie, misschien wel discipelschap, mist. Hoe kun je dan de schoonheid van de koning zien? Dat is een beetje, sorry dat ik het zo zeg, een kip en het ei vraag. Wat is nou eerst? Als je de passie ziet, als je de passie mist, hoe kun je dan de schoonheid van de koning zien? Wel, het is vaak net andersom. Het is een beetje lastig om het nou uit te leggen, hoe ik dat bedoel. Maar er zit een samenhang in. Als je de koning gezien hebt, dan krijg je dat vuur en die passie. Maar velen krijgen nooit de kans om de koning te zien, omdat ze die passie in het vuur missen. Dus het is een wisselwerking. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus maar 3 van zijn 12 discipelen mee de berg opnam. Dat waren zijn vertrouwdste discipelen. Ik denk dat dat zou kunnen betekenen dat de anderen daar gewoon nog niet aan toe waren. In Marcus 10 lezen we, als de Heer Jezus naar de rijke jongeling kijkt, hij ziet hem aan, dan heeft hij hem lief. Hij ziet deze jongens oprecht. Hij wil best. Hij wil eerlijk het koninkrijk Gods leren kennen. Hij heeft een verlangen om erin te gaan. En daar waardeert de Heer Jezus hem om. Dat is een natuurlijke liefde voor deze eerlijkheid van deze jonge man. Maar die eerlijkheid was niet ver genoeg, die ging niet verder genoeg. Hij woog het af. Als hij meer gezien had naar de mens gesproken, dan was hij binnengegaan. Ook in de Marcus Evangelie, tegen het einde van het evangelie, vlak voor de leidersgeschiedenis, ontmoet de Heer Jezus op het tempelplein een wetgeleerde. En die geeft hele goede antwoorden. En de Heer Jezus zegt tegen hem, je bent niet ver van het koninkrijk Gods. Dat was een mooie getuigenis. Die man was er dichtbij. Alleen moet je zeggen, als je alleen maar dichtbij bent, die komt er nooit in, dan ben je nog voor eeuwig verloren. Maar ik wil dat niet negatief zien. Hij was er dichtbij. Hij zag een eerlijkheid, een zoeken, een verlangen in dat hart. Als u zich focust op de Heer Jezus, als u zich richt op hem, en zo is de evangelie gaat lezen. En vooral de evangelie, want wij volgen niet de verheerlijkte koning in de hemel na. Er is geen navolging van Christus in de hemel. Degene die wij navolgen, dat is heel belangrijk om dat nog even goed te bedenken. Dat is de Jezus die op aarde was. Onze gemeenschap is met Christus zoals hij nu is, vanzelfsprekend. Onze gemeenschap is met de verheerlijkte Christus in de hemel, aan Gods rechterhand. Maar zoals hij daar rust in de troon van zijn vader, is er geen sprake van navolging. Wij volgen niet de verheerlijkte Heer na. Die wij navolgen is de leidende Messias op aarde, de verworpene. Zoals de vrienden van David hem navolgden toen hij nog op de vlucht was voor Saul. Zij deelden met zijn verwerping met hem. En daardoor konden ze ook later zijn heerlijkheid als koning met hem delen. Dat is de volgorde. En zo is het met ons ook. Wij delen nu zijn heerschap. Wij delen nu zijn verwerping met hem. Dat is de navolging. En dan zegt Filippi 2, laat die gezindheid in u zijn welke ook in Christus Jezus was. Dat is niet Jezus in de hemel, want die beschrijft hij dan vervolgens, de Jezus op aarde. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Die vernederd is geworden en gehoorzaam is geworden. Dat is de Christus wiens gezindheid wij moeten hebben. Maar als u zo de evangelie gaat lezen, hoe meer u op hem gericht bent, hoe meer u dat gaat veranderen. 2 Korinthe 3 vers 17 zegt, als we met onbedekt aangezicht naar dat beeld zien, als we dat beeld aanschouwen, dan worden wij in overeenstemming met dat beeld veranderd. Getransformeerd staat er eigenlijk. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus we moeten ons richten op Christus, ons met hem bezighouden, ons in hem verdiepen, onze harten voeden met hem, om te kunnen gaan lijken op hem. En dan komt ook het enthousiasme. Je moet hem echt meer leren kennen. En dat kan door de gemeenschap met hem, dan gaat het over de verheerlijkte Heer, maar ook door meer en meer te lezen en na te denken, te mediteren over hem, zoals hij hier op aarde was. Maar ik zou ook zeggen, blijf deze serie volgen, want we gaan nog zoveel aspecten daarvan zien. Ook omdat elke van de 4 evangelieën de Heer Jezus al in een heel bepaalde schoonheid voorstelt, in een bepaalde heerlijkheid. In Matthäus en Marcus vooral in de heerlijkheid van zijn ambt, koning, profeet. Lucas en Johannes meer in de heerlijkheid van zijn persoon. Lucas heeft het ook al over de Heer Jezus als priester, maar vooral ook over de Zoon des Mensen. Johannes over de Zoon van God, de heerlijkheid van hem als persoon. Met als zeker als hoogtepunt het Johannes-evangelie. Dus blijf komen. Want we gaan het over de schoonheid van Christus hebben zoals hij in de 4 evangelie wordt voorgesteld. En ook in de rest van het Nieuwe Testament. Ook na Matthäus 13 geeft de Heer Jezus aan specifiek naar Israël gezonden te zijn. Hoofdstuk 15 vers 24. Sommige bijbeluitleggers menen hier, dus het is alleen voor Israël en nog niet de heiden erbij, een ontwikkeling in Jezus denken te zien. Is dat een gevaarlijke gedachte? Nou, gevaarlijk als je bedoelt dat Jezus zelf het eerst ook niet zo goed wist, maar dat hij geleidelijk aan het steeds beter begreep waarvoor hij eigenlijk gezonder was. Dat is natuurlijk niet alleen een gevaarlijke, dat is gewoon een onjuiste gedachte. Bij zijn doop zien we al dat hij precies wist waarvoor hij gekomen was. Hij maakt zich één met de boetvaardige zondaren, omdat hij zijn leven voor hen gaat geven. Juist op dat moment zegt Johannes ook, dat vinden we in Johannes 1, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niks, geen sprake van ontwikkeling. Nee, wat er in hoofdstuk 15 gebeurt, is dit. De Heer Jezus stelt die heidense vrouw, die Syrofenicische of Canaanese vrouw, op de proef. Hij stelt daar het principe, hij is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Er is voor haar geen genade. Die is er wel, maar hij stelt haar geloof op de proef. Hij zegt, het brood is alleen voor de kinderen. En dan zegt zij, maar er vallen ook wel eens kruimels van de tafel, die zijn voor de honden. Nou, dat is zo geweldig. Wat deze vrouw vraagt, is alleen maar een paar kruimels genade en haar dochter zal genezen. Zij heeft zo'n geweldig beeld van de Heer Jezus, dat een paar kruimels brood, geestelijk gesproken, genoeg zijn om haar dochter van die vreselijke bezetenheid te genezen. Zo'n geloof heeft zij. De Heer Jezus zegt dat ook. Zo'n geloof heb ik in Israël niet gevonden. Hij stelt haar dus door die vraag juist op de proef. Want doordat hij haar zegent en haar dochter geneest, zien we dan juist, naar hoofdstuk 13, dat de situatie veranderd is. En dat het heil tot de heidenen komt. Want in hoofdstuk 15 is hij in feite in het buitenland. In het gebied van Syrië, van het Syro-Fenicische gedeelte. De steden Tyrus en Sidon. En hoofdstuk 16 in Caesarea Philippi. Maar ik zeg daarbij ook, in hoofdstuk 9 zegt de Heer Jezus hetzelfde van de hoofdman. Als hij daar tegen hem zegt, ik bedoel in hoofdstuk 8. Als hij ook van hem zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. En dan gaat het verder in vers 11. Ik zeg u dat velen zullen komen van oost en west. Dat zijn de heidenen. En met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat is een vreemde uitdrukking. Hier betekent de zonen van het koninkrijk diegene voor wie dat koninkrijk bedoeld was, aan wie het was beloofd. Maar de massa van Israël heeft het niet aangenomen en ze vallen er buiten. En ze zullen het moeten aanschouwen, voor zover ze het te zien krijgen, dat in hun plaats velen van de heidenen zullen komen uit alle volkeren van de hele aarde en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het natuurlijk over het koninkrijk in zijn toekomstige heerlijkheid. En zij vallen erbij. Je moet deze uitdrukking niet verwarren met diezelfde uitdrukking, Matthäus 13, de zonen van het koninkrijk. Want daar gaat het om diegenen die nu uit de volkeren, waarachtige leden, zeg maar slaven, dienstknechten, discipelen van de koning zijn. De zonen van de koninkrijk heeft daar dus een positieve betekenis. Dus ook al voor Matthäus 13 zie je die voortdurende aanwijzingen. Het is ook voor de heidenen. Dat zie je eigenlijk al in hoofdstuk 2. De wijzen uit het oosten, die pakken het, die zien het. En Israël niet, die kennen de Bijbel. Staat in Micha 5 vers 1, maar ze doen er niks mee. Ze gaan niet kijken zelfs. Zij zijn de volkeren van het boek. Het volk van het boek. Ze kennen het boek, maar ze doen niet wat in het boek staat. De heidenen komen, die hebben niet meer dan een ster, die kennen het boek niet. Maar die gaan kijken en die buigen zich voor de koning neer. Dus wat dat betreft zie je het al vanaf hoofdstuk 2. Terwijl je ook na hoofdstuk 13, zoals in hoofdstuk 15 ziet, Israël houdt altijd de prioriteit. Maar de genade wordt nu uitgebreid tot alle volken. En dat is voor Israël een grote irritatie geweest. Ook van de christenen. Die christenen, ja, dat zijn er wel 2,5 miljard. En dat zijn allemaal volgelingen van een Joodse rabbi. En Israël zelf valt er buiten. Dat is ook vreemd voor Israëlieten te verwerken. Daar staan wij niet zo bij stil. Een godsdienst van 2,5 miljard niet-Joden. Ja, een handjevol Joden. 2,5 miljard. Een Joodse rabbi en Israël zelf valt er buiten. Dat is ook wonderlijk. Daar hebben ze ook vaak zelf over nagedacht. Dat is niet zo eenvoudig. Maar laten we nog even samenvatten. Wat wilde Matthäus ook alweer duidelijk maken? A. Dat Jezus de profetieën vervult. Dat heeft hij op velerlei wijze aangetoond. B. Waarom is het plan van God zoals het in het Oude Testament geopenbaard was niet in vervulling gegaan? Het antwoord luidt omdat Israël zijn eigen Messias heeft verworpen. Het plan gaat wel in vervulling, maar het is uitgesteld. Jullie huis worden jullie woest gelaten totdat, er is een heilig totdat in het evangelie, totdat jullie zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat totdat is even belangrijk. Aan het einde zal ook Israël er weer in betrokken worden. Wat ik las is Matteüs 23 vers 38 en vers 39. Er is een tijdelijke verwerping van Israël, want ook straks wordt Israël er weer in betrokken. Laten we dat goed bedenken. Dat is de vijgenboom die uitloopt in het slothoofdstuk van Matteüs. Dus Israël wordt er wel in betrokken, maar nu is het evangelie tot de heidenen uitgegaan. Dus Matteüs wil ook duidelijk maken, hoe komt het nou dat dat evangelie bij de volkeren zoveel succes heeft en dat Israël het niet ziet? Wel, Israël begrijpt niet dat nieuwe karakter dat het koninkrijk nu heeft aangenomen. Een koning en de rechterhand van God, maar onzichtbaar. Het koninkrijk is nog niet gevestigd in majesteit en heerlijkheid. Intussen zijn er die de koning volgen en delen in zijn vernedering en zijn verwerping. Maar dat zijn er veel meer uit de volkeren dan uit Israël. En daarmee heeft Matteüs, denk ik, zijn hoofddoel bereikt. Dit is wat hij wilde aantonen, opdat ook Joodse mensen alsnog de Heer Jezus zouden leren kennen. Dus juist het Matteüs-evangelie laat ook zien, God heeft zijn volk niet helemaal terzijde gesteld. De massa van het volk heeft Christus terzijde gesteld. Maar God laat dat volk niet los. Daarom gaat ook Paulus altijd eerst naar de Jood en dan naar de Griek. En dit hele evangelie is juist voor Joodse mensen geschreven om ze te laten zien dat Jezus, ondanks dat hun verwachtingen niet uitgekomen zijn, toch de ware Messias van Israël is. Dat waren mijn schriftelijke vragen. En daarbij laten wij het voor vanavond. Ik draag het weer aan jou over.